Goedemorgen. Ik wil vanmorgen spreken over feest in de hemel en feest op aarde. En als ik zeg feest, dan ja, klinkt dat in onze ogen een beetje, wat zal ik zeggen, oneerbiedig. Maar de Bijbel spreekt heel vaak over blijdschap en over vreugde, ja, zelfs over vreugdegejuich. En ik wil een paar teksten voor de aandacht brengen vanmorgen. Allereerst wil ik beginnen bij de schepping. En, want dat is het begin. En dan bladert iedereen naar Genesis, maar ik wilde even stilstaan bij Job. Dat is het eerste, het oudste Bijbelboek. Dat was er al voordat Mozes Genesis opschreef. En vermoedelijk, naar men meent, is dit het allereerste Bijbelboek wat geschreven is. En ook in een Hebreeuwse vorm die zijn weerga niet kent. Een hoog literair stuk, zou je zeggen. En waar het mij nu om gaat, is hoofdstuk 38. Waar God aan het spreken gaat tegen Job. Want Job die had levensvragen. Job, die, zoals we allemaal wel weten, denk ik, die was rijk, had veel kinderen, veel bezittingen. Het ging hem voorspoedig en de Satan die kreeg mandaat van God om hem alles af te pakken. Ja, zelfs bijna zijn leven. Hij werd ziek, melaats. En dan zit Job letterlijk in zak en as. En als we ons dat even indenken, nou, de meeste van ons hebben een auto en een huis met verwarming. Als ik zo om ons heen kijk, inclusief mezelf, dan hebben we AOW en misschien zelfs pensioen. En wat zijn onze klachten dan nog? Maar een paar landen verder, en dan hoef je niet eens zo ver te gaan, in die tijd dat wij met onze kinderen naar Frankrijk op vakantie gingen, zo rijk waren we, dan kwam je er in het zuiden soms langs een hokje en dan dacht je van nou, zelfs de varkens die hebben het hier nog beter. En dan zag je er een antenne op staan of een schotel en daar woonden mensen in. Dus zo ver hoef je niet eens te gaan. Maar stel je nu voor dat van zoals wij onze omstandigheden hebben, dat dat ineens afgenomen wordt. Wat zou je dan doen? Job die had een paar vragen. Allereerst had hij de vraag in hoofdstuk 14, lees je dat, maar ik begin zo meteen in hoofdstuk 38. Zijn eerste vraag was van, wie zal een reine geven uit een onreine? Nou, wij kennen die gedachte uit het Nieuwe Testament, ook uit de psalmen. Er is niemand die goed doet, zelfs niet één. Nou, daar zit je dan. En als iemand denkt van, ik ben goed, dan kom je op de koffie, want als je goed in de spiegel kijkt, dan weet je dat wij vanuit onze natuur niet goed zijn. Onze broeder die zei net van, ja, als je iemand zou moeten vermanen, dan lopen ze weg en dan gaan ze naar een andere kerk. En wij krijgen vraag, mijn vrouw en ik krijgen vaak de vraag van, uit het land, heb je ook een goede gemeente voor mij? En ik ben dan wel eens ondeugend, dan zeg ik van, nou als je een goede gemeente zoekt, dan moet je zelf beginnen. Want als jij denkt dat er een goede gemeente is, zodra jij binnenkomt is die niet meer goed. Wij zijn van nature niet goed. En laten we dat nou maar gewoon erkennen, wij worden goed door het geloof in de Heer Jezus. Maar daar kom ik zo meteen wel op. Maar van nature zijn wij niet goed. En je merkt dat als je om je heen kijkt, de mens die wil de grenzen over die God gesteld heeft. In de schepping heeft God grenzen gesteld. En ik weet bij ons thuis, wij hadden een gezin van bij mijn ouders van 8 kinderen. Ik ben de derde van bovenaf. En in dat gezin waren grenzen. Maar binnen die grenzen hadden we alle vrijheid. En soms dan wilde je wel eens over die grens heen. En dan kwam je erachter van, nee, dat was de grens. Nou, ik ben aardig in lengte, dus je weet dat ik wel eens een... In die tijd mocht je nog een tik krijgen als het niet goed ging. Ik heb er niet onder geleden, zal ik je vertellen. Een tweede vraag die Job stelt is, als een mens de geest geeft, waar is hij dan? En de derde vraag is, als een man gestorven is, zal hij dan weer opstaan? Nou, die vragen had Job en hij kreeg daar geen antwoord op. Die vrienden van hem, die wisten allerlei antwoorden te bedenken, maar hij kreeg geen antwoord. Ook niet op het lijden van waarom hij dit allemaal moest ondergaan. Maar God die sprak wel. En wat deed God? Die liet zien wie hij was en wat hij gedaan had. En dan gaat het mij om de woorden. Ik begin bij hoofdstuk 38 vers 1. Daarna antwoordde de Heere Job uit de storm en zei: wie is hij die mijn raad duister maakt met woorden zonder kennis? Omgord nu als een man uw heupen, dan zal ik u ondervragen. Maak me eens bekend. Waar was u toen ik de aarde grondvestte? Maak het bekend als u echt inzicht hebt. Wie heeft haar afmetingen bepaald? U weet het immers wel. Of wie heeft het meetlint over haar uitgespannen? Waarop zijn haar pijlers neergeschonken? Of wie heeft haar hoeksteen gelegd? Toen de morgensterren samen vrolijk zongen en al de kinderen van God juichten. Toen de morgensterren samen vrolijk zongen en al de kinderen van God juichten. Daar wil ik even bij stilstaan. Want het is een aparte tekst. De kinderen van God, de morgensterren, daar worden de engelen mee bedoeld. En die juichten bij de schepping. Toen God de sterren op zijn plek zette. Wij lezen dat ook uit andere teksten in de psalm. Psalm 8. Als ik uw hemel zie, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die u hun plaats gegeven hebt. Nou, ik weet niet of je wel eens, ja, natuurlijk doen we dat, omhoog kijkt als het donker is. Wij wonen in Vlagtwedde tegen de Duitse grens aan. Een van de donkerste plekken van Nederland. Daar is bijna helemaal geen licht van steden en strooilicht. Het is zelfs zo donker dat iemand uit Rotterdam in onze omgeving, die durft daar 's avonds niet te rijden, want er is geen licht. Daar is altijd licht op de wegen, op de binnen, voor zover je binnenwegen hebt, maar bij ons is het echt aardedonker. En als je dan naar boven kijkt, dan kom je gewoon onder de indruk van, als je deze teksten leest, van de schepping van God, dat hij die sterren zijn plek heeft gegeven. Ja, we lezen uit de andere gedeelte, hij kent ze bij naam. De astronomen die ontdekken steeds weer nieuwe sterrenstelsels en ruimten waar ze geen idee van hadden. God sprak en het was er. En hij gebood en het stond er. Dat is onze God. En God die laat zo zijn majesteit aan Job zien. God beantwoordt niet de vraag aan Job op dit moment. Maar hij laat zien wie hij is. Dat hij niet alleen de hemel en de aarde geschapen heeft, maar dat hij alles in zijn hand heeft. En toen God dat deed, toen was daar een gejuich in de hemel. Een gejuich. En die woorden die hier in het Hebreeuws genoemd worden, die heb je later in het Nieuwe Testament ook. Dat is echt een gejuich, een vreugdegejuich. Ik weet niet of je wel eens juicht, maar nou, als je voetballiefhebber bent misschien, als er je favoriete club wint, dan, ook al zit je thuis voor de televisie, dan ga je in de benen en dan juich je. Nou, hier werd gejuicht in de hemel. Er was feest. Echt hemelsfeest. Bij de schepping. Geweldig als we dat lezen. Gods majesteit en Gods macht, die werd geprezen in de hemel door de engelen. En als we daar getuigen van zijn, zo vanuit de Bijbel, hoe God dat allemaal gedaan heeft, dan kan het niet anders dan dat er een loflied in ons hart komt. Hoe groot bent u? Ja, hoe groot zijt gij, zet hem maar. Dat is de oude vertaling. Wij zeggen, hoe groot bent u? En dan kom je in aanbidding. En dan kom je tot de ontdekking. God, Heer, u hebt alles geschapen. U bestuurt alles. Toen, maar ook nu. En dat mogen wij ons goed voor ogen houden. Ook als je, zoals onze broeder gezegd heeft, wel eens na gaat denken van, hoe moet het verder met ons als gemeente? Hoe moet het verder met alles waar wij mee bezig zijn? Maar God is in control, zeggen ze dan. God bestuurt dit allemaal. En leg het in Gods handen, biddend. Dan zal hij ook een oplossing geven. Op zijn tijd, op zijn manier. Hij bestuurt het hele wereldgebeuren. De tweede blijdschap waar ik het over wil hebben, en dan gaan we naar het Nieuwe Testament, en dan komen we een beetje in, ja, in de sfeer van de kerst waar we nu in zitten, dat is in Lucas 1. In Lucas 1, daar vind je een echtpaar wat kinderloos is. Zacharias en Elisabeth. Een priester, hij komt uit een priestergeslacht, zij ook trouwens. En hij was aan de beurt uitgeloot om dienst te doen in de tempel. En ze waren kinderloos. En ook hier zien we weer Gods almacht. Want God die zei tegen Zacharias, terwijl hij in de tempel dienst deed, in vers 14, of eerder al, vers 11, laat ik daar beginnen, er verscheen aan hem een engel van de Heer, die aan zijn rechterzijde van het reuk, die aan de rechterzijde van het reukofferaltaar stond. En toen Zacharias hem zag, raakte hij in verwarring en vrees overviel hem. Maar de engel zei tegen hem, wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren. En u zult hem de naam Johannes geven. En er zal blijdschap en vreugde voor u zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Blijdschap en vreugde zal er voor u zijn. De woorden die hier genoemd worden, en die wil ik, ik wil jullie niet en mezelf ook niet vermoeien met het Grieks, maar hier staan woorden die wij kennen als chara en het andere is agaliasis. En dat betekent, het een is blijdschap en vreugde, maar dat tweede is vreugde, gejuich, feeststemming, blijdschap. Nou, dat kunnen wij ons voorstellen als je kinderen gekregen hebt die een zegen van de Heer zijn, ook al ervaar je dat misschien niet elke dag als je de kinderen nog klein hebt. Deden wij ook niet toen ze nog klein waren. Maar kinderen zijn een zegen van de Heer. En als je die niet krijgt, in die tijd was dat een, men ervoer dat als een oordeel, als een straf van God. En helemaal voor de Joodse vrouwen, want als je geen kinderen kon krijgen en helemaal geen zoon, dan kon je dus ook nooit een Messias krijgen. En dat was nou juist het verlangen vanaf het begin. Bij Eva werd het al gezegd, er zal iemand komen die jullie zal verlossen. En dat was het vooruitzicht van de Joodse vrouwen, van stel je voor dat ik de Messias mag baren. En deze mensen waren al op hoge leeftijd gekomen. En nu grijpt God in, zoals hij altijd gedaan heeft, vanuit het Oude Testament weten we dat, op wonderbaarlijke manier. Hij deed dat bij Abraham, die op hoge leeftijd was. God gebruikt altijd omstandigheden waarvan wij mensen zeggen van, nou weten we het niet meer. Nou moet u het maar zeggen. En dat is nou precies de bedoeling waar God ons hebben wil. Als wij niet meer weten hoe het moet, dan gaan we naar God. Dat deed Job. En dat doen wij automatisch ook. Want als het ons goed gaat, en je hoort dat om je heen, waarom zou je dan naar God toe gaan? We hebben toch alles, zeggen de mensen dan. Ik doe toch niks verkeerd. En ik heb mijn geld, ik heb mijn baan, ik heb mijn huis. Als het niet meer kan zoals wij denken dat het zou moeten, dan gaan we naar God. En hier grijpt God in. Er zal blijdschap en vreugde voor u zijn. Zacharias, die geloofde dat niet 1, 2, 3. Hij zei, ja, we zijn oud. En dan lukt het niet meer. En toen zei de engel, omdat je niet gelooft, zul je niet meer kunnen praten totdat het kind geboren is. Hoezo vreugde en blijdschap? Nou, toen hij geboren werd, we weten het allemaal, toen Johannes de Doper geboren werd, wat zullen ze gejuicht hebben, die twee, die oudjes. Wat zullen ze een feest gemaakt hebben. We lezen daar verder niks van, maar we lezen wel dat er blijdschap en vreugde voor u zal zijn. En die woorden, die laten zien dat er een onvoorstelbare feeststemming is. Alsof de voetbalploeg gewonnen heeft. Zo moet het stadion, dat tilt op van gejubel. als de voetbalploeg gewonnen heeft. Nou, ze zullen dat hier ook gedaan hebben. Er wordt nog een keer over blijdschap gesproken. En dat is toen de Heer Jezus geboren werd. We leven nu naar kerst en ik wil niet het hele kerstfeest hier uitdiepen. Sowieso niet, want ik heb dat ooit een keer gedaan, ergens. En toen kreeg ik een hele boze broeder voor mij. Want ik had gezegd dat de Heer Jezus niet in het jaar 1 of het jaar 0, want het jaar 0 bestaat niet, maar geboren was. Maar dat moet minstens 4 jaar voor Christus geweest zijn. Want Herodes die heeft geregeerd tot 4 jaar voor onze jaartelling. Dus dan moet de Heer Jezus van voor die tijd geboren zijn. We lezen van de wijzen, er staat nergens in de Bijbel dat er 3 waren, dat zou best kunnen, maar dat ze in het huis kwamen. Hoezo in de stal? We lezen dat Jozef en Maria arm waren, want na 40 dagen brachten ze het offer volgens de wet. En ze brachten het offer van de armen. De wijzen waren dus nog niet geweest, want toen de wijzen geweest waren, kregen ze goud, wierook en mirre. Waren ze steenrijk. Daardoor konden ze naar Egypte vluchten en hadden ze geld om een ezel te kopen en in onderhoud te voorzien. Nou, zo had ik een aantal dingen genoemd die het hele romantische kerstplaatje in duigen liet vallen. En deze broeder die was er echt heilig van overtuigd dat ik bladzijden uit de Bijbel had gescheurd. En ik kon praten als brugman. Nou, inmiddels weet hij, denk ik, hoe het is, want hij is nu boven bij de Heer. En ik heb het maar niet kwalijk genomen en maar gelaten zoals het was. Maar het hele romantische plaatje wat de wereld ons voorschotelt, dat lees je helemaal niet in de Bijbel. Maar wat je wel leest in de Bijbel, en dat is heel, heel mooi, en dat gaat over, dan moet ik hem er even bij zoeken, dat gaat over vreugdegejuich en blijdschap bij de geboorte. En we lezen dat in hoofdstuk 2 vers 10. Of ik begin bij vers 8, toen de Heer Jezus geboren was, waren de herders in diezelfde streek. En herders in die tijd, dat waren de meest verachtelijke, ja, hoe moet ik het zeggen? Nou, als je nou niks meer kon, dan kon je altijd nog herder worden, laat ik het zo maar zeggen. Dat was eigenlijk een beetje het uitschot in die tijd. Er waren herders in diezelfde streek die zich ophielden in het open veld, 's nachts. De wacht hielden over hun kudde. Dat was dus niet in de winter, want in deze tijd waren ze dus ook nooit zijn ze ook niet in het veld. Het is nu 's nachts een graad of 7, 8, 9, 10 in Israël, soms kouder. Het moet in het voorjaar geweest zijn. Het was dus helemaal niet in de winter. Maar goed, en zie, een engel van de Heer stond bij hen. En de heerlijkheid van de Heer omscheen hen. En ze werden bevreesd, en de engel zei tegen hen: wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal. Grote blijdschap. In het Grieks staat er het woord van mega, waar wij ons woord mega vandaan hebben. Mega blijdschap. Vreugdegejuich. En even later lezen we dat de hemel opengaat en dat engelen in de hoogste hemel, die werden zichtbaar voor die herders. We kennen allemaal de geschiedenis en dan horen ze het eren zij God in de hoogste hemel, vrede op aarde en in mensen een welbehagen. Of voor de mensen die God lief heeft. Wat een geweldig gebeuren moet dat geweest zijn. En de mensen die voor de wereld er helemaal niet toe deden, die waren als eerste getuigen van deze grote blijdschap die ze zelfs in de hemel zagen. En ze zagen dat die engelenmachten jubelen en juichen bij de geboorte van de Heer Jezus Christus. En deze engelen, deze herders, die werden omschenen met licht. Het was alsof er een mantel van licht om hun heen kwam. De mensen buiten hun sfeer hebben dat helemaal niet gezien, maar zij stonden midden in dat licht. Wat moet dat voor die herders ongelooflijk mooi geweest zijn. En zij waren getuigen van het feit dat de engelen zeiden, dat de engelen tegen hen zeiden van ere zij God in de hoogste hemel en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Dit is eigenlijk het evangelie wat zij hoorden. En het antwoord voor Job, ook al heeft hij dat toen niet meer gehoord, hij zal het ongetwijfeld in de hemel meegemaakt hebben. Wat een geweldig gebeuren dat God ingreep in de geschiedenis. Want na een jaar of 400 was er in die tijd helemaal geen profetisch woord meer geweest in Israël. En de schriftgeleerden en de theologen van die tijd, die waren tot de conclusie gekomen van God spreekt niet meer door profeten. Met als gevolg dat ze zelf die taak maar aan zich aanmatigden en zelf spraken en het volk onderdrukten in plaats van de woorden van God noemden. En ze de Joden in die tijd, Israëlieten, wetten voorhielden waar ze zichzelf niet aan hielden. God greep in de geschiedenis. En als God ingrijpt in de geschiedenis, dan is er gejuich in de hemel. God grijpt nog een keer in de geschiedenis. En dan wil ik met jullie naar Handelingen. Want toen de Heere Jezus geboren was, bracht hij het evangelie. Allereerst het koninkrijk van God. Het koninkrijk van de hemel predikte hij. Maar zoals we allemaal weten, heeft het Joodse volk, het Israëlische volk, althans de leiders, hem verworpen. En de Heer Jezus is gestorven. Hij is begraven en opgestaan, volgens de schriften. En hij is nu aan de rechterhand van God in de hemel. Maar toen de Heer opgestaan was en naar de hemel gegaan is en de Heilige Geest uitgestort werd, ging het evangelie verder. En we lezen dat, en dat is wel heel bijzonder, ga ik nog weer even terug naar Lucas. Toen de Heer Jezus opgedragen werd in de tempel, toen was daar een Simeon. En die nam het kindje in zijn handen en die spreekt daar iets uit. Dat is ook in Lucas 2. Dan zegt hij in Lucas 2, vers 29, toen hij de Heer het kindje in zijn armen had genomen. Nu laat u, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede volgens uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien die u bereid hebt voor de ogen van alle volken. Een licht om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. Nou, dit is nog eens profetisch. Hoezo? Er worden geen profetische woorden meer gesproken. Want dit is een tekst uit Jesaja. En als je in de Statenvertaling staat er keurig een verwijzing bij Jesaja 42 vers 6 en 49 vers 6. Als je dat leest in Jesaja, dan staat het net omgedraaid. Dan staat er om het volk Israël te verheerlijken en een licht voor de heidenen. Maar Simeon draait dat hier door de Heilige Geest gesproken om. En het is alsof hij heeft zich dat vast niet beseft, maar alsof de Heer duidelijk maakt van, ik kom voor alle mensen. En als ik gekomen ben voor alle mensen, en ze hebben mij aangenomen, en ik heb hun opgenomen, waar we van gezongen hebben toen we hier, een van de eerste liederen, dan ga ik verder met het volk Israël, hier op aarde. En hij spreekt dat al uit. Een licht om de heidenen te verlichten, jou en mij, en uw volk Israël te verheerlijken. En wij zitten nu in dat stukje voor de heidenen, want wij zijn, voor zover ik dat kan beoordelen, geen Israëlieten, geen Joden, maar uit de volken. Heidenen is in de Bijbel niet zozeer goddelozen, maar de volken, de Grieken, de niet-Joden. En dan gaat het evangelie over de aarde. Dan krijgt Job zijn antwoord van, er is niet één goed. Maar als je het evangelie aanneemt en tot de erkenning komt dat je een zondaar bent in Gods ogen, dat je last hebt van die zondemacht, dan is er maar één oplossing en die heeft God gegeven in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. En wat is dat geweldig, dat wij, voor zover we hier zitten, en ik kan niet in jullie hart kijken, maar ik neem aan, gehoord het zingen wat we deden uit volle borst, dat we allemaal tot de erkenning zijn gekomen, ik heb die Heer Jezus nodig om weer bij God de Vader in het reine te komen. En wat is dat mooi. Wat is het mooi dat je tot de erkenning mag komen dat je voor God niet kunt verschijnen, maar alleen door het offer van de Heer Jezus Christus. En als je geconfronteerd wordt met, ja, in jezelf met die verschijning van de Heer Jezus zelf, dan kan het niet anders dan dat je in de spiegel kijkend je zonde beleidt. Dat je zegt van, Heer, ik kan niet zomaar bij God de Vader komen. Ik heb u nodig. En dit is mijn leven. En neemt u het maar. En wat is het dan geweldig als je vervolgens mag besluiten, wilt u de Heer in mijn leven zijn? Wilt u het in mijn leven voor het zeggen hebben? En als je daar tot die erkenning komt, en je hoort dan zo'n vraag van onze broeder, van ja, hoe moet het nou met de gemeente, en zullen er nog wel oudsten zijn, als ik er niet meer ben? Dan moeten we ons met elkaar afvragen, Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Niet welk beroep ik moet gaan doen, of waar ik moet gaan wonen, of welke auto ik moet kopen, of dat mag je ook best vragen, en misschien krijg je daar zelfs ook wel antwoord op. Maar bij wat je doet voor hem, voor de Heer. En als onze broeder aangehaald heeft uit Timotheus, het ambt van opziener en van oudsten, daar is niemand geschikt voor. Maar ben je beschikbaar? En als je beschikbaar bent, nou denk maar aan Mozes. Mozes die, als er eentje geschikt was, dan was het Mozes wel. Die had 40 jaar bij de hoogste opleiding, bij de farao, had hij genoten. Hij wist van de aardrijkskundige omgeving. Hij wist van de volken. Hij wist van de sterrenkunde. En hij sprak zijn talen. En toen moest hij 40 jaar in de woestijn. En toen was hij alles kwijt. Zelfs zo erg dat hij amper meer kon praten. En toen zei God, en nou kan ik jou gebruiken. En dus ja, maar, nou, we kennen misschien die geschiedenis wel, ik ga dat nu allemaal niet vertellen, maar dan zegt Mozes op een gegeven moment van, Heer, stuurt u alstublieft een ander. En toen kon God hem gebruiken. Toen kon God, want toen was er niks meer van hemzelf. En als we denken van, oh, maar dit kan ik wel doen, dan moet je het niet doen, want dan ga je het zelf doen. Maar als er niks meer van onszelf kan komen, dan kan God je gebruiken. En dan stuurt hij misschien een ander, een Aaron die de mond van Mozes was. En als je de geschiedenis leest, en lees het maar na in Exodus, dan zie je dat de mond van Aaron steeds meer naar de achtergrond gaat en Mozes weer in zijn rol wordt gezet. En uiteindelijk lees je in Deuteronomium, het was een rechtvaardige man. Vanuit zichzelf? Nee, God deed dat. En waar zijn onze mannen in het hele christelijke Westen, die nog opstaan om de waarheid te willen verkondigen, om voor de waarheid te willen gaan. En God wil dat wij allemaal als christen mannen, met onze vrouw en onze zij, pal staan voor die waarheid. Ieder op onze eigen manier en eigen plek. En nu kom ik in Handelingen 2. Wij zijn tot geloof gekomen. En dan zoek je een gemeente op, want dat kan niet anders als wat we in Handelingen 2 ook zien, dat toen er op één dag 3000 mensen tot geloof kwamen, 3000 op één dag werden er gedoopt. Nou, volgens mij is dit een doopvond hier, ik zie daar een leuning naar beneden gaan in een luik, ik denk, nou, dat is vast een doopvond. 3000 op één dag, dat gaat je niet lukken, denk ik, mij ook niet. Ze hebben er vast een manier voor gevonden. Maar wat moet dat een feest geweest zijn? En we lezen volgens mij ook van dat feest. Want aan het eind, moet ik even kijken hoor, welk vers ik bedoel. Dan moet ik even zoeken. 46. Ja, vers 46, natuurlijk. Die christenen, ze bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen. En terwijl zij van huis tot huis brood braken, dus in de huizen, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich met vreugde en in eenvoud van hart. En dit woordje vreugde, daar staat letterlijk, en sommige vertalingen hebben dat, vreugdegejuich. Dat was een feeststemming. Als jullie avondmaal vieren, nou, laat ik het maar bij mezelf houden, dan zingen wij lofliederen. En dan zijn we blij. Maar bedenk ook aan de Heer Jezus zelf, aan zijn lijden en sterven. Maar je leest hier met vreugdegejuich, gejubel. Ze gingen, om het werelds te zeggen, uit hun dak. Nou, ik weet niet hoe jullie dat doen, maar wij zijn een beetje in het noorden, een beetje, dat dus. Met geheven handen zingen wij, terwijl we op de stoel zitten, handen over elkaar, de mooiste lofliederen in plaats van, hoe groot zijt gij? En in Chicago had je destijds een groep gelovigen, een gemêleerd gezelschap van blanken en gekleurde mensen. En op een gegeven moment hebben ze besloten van, we gaan uit elkaar. Niet omdat ze het niet eens waren met elkaar, maar de mensen uit Afrika die beleven het anders. Als die zingen, zitten ze niet op een stoel. En als die zingen, staan ze niet stil. En als ze zingen, hebben ze de handen niet naar beneden of over elkaar, maar dat gaat alle kanten uit. En wij, de blanken, die zitten op de stoel en die willen dat wat rustiger. En toen hebben ze gezegd, nou, als jullie nou daar het op jullie manier doen, met dezelfde Bijbel, en wij doen het daar op onze manier met diezelfde Bijbel, dan kunnen we best wel eens kruis bestuiven en mensen uitwisselen en sprekers of zangers of noem maar op, maar laten we ieder onze eigen cultuur handhaven. En ik vond het heel mooi om een keer te horen, en misschien helpt ons dat om een beetje losser te komen hier in het noorden, dat mensen van in Afrika, en vraag maar naar degene die in Senegal werken, als ze zingen, dan moet je een beetje muzikaal en ritmisch zijn, maar die klappen of die reageren op de tweede tel van een lied. Die klappen op, probeer dat maar eens als je ritmisch bent, niet op de eerste tel, maar op de tweede tel te klappen, dan word je vanzelf losser. Ik weet niet, hebben jullie een lied wat een beetje ritmisch is en dan, nou, sorry. Maar als ze volgende keer uit hun dak gaan, maar ik bedoel het echt heel eerbiedig, maar laten wij ons niet afremmen door wat zou de buurvrouw, buurman ervan zeggen en zo ben ik niet opgevoed, maar laten wij onze blijdschap ook zien. Want de manier waarop wij omgaan met ons geloof is voor de buitenstaander een getuigenis. En er was ooit eens iemand die zei van, nou, ik ga nooit naar de kerk, want als ik zie hoe ze eruit komen, dan denk ik, nou, dat is... In plaats van dat wij blij en uitbundig zijn en de ramen staan open, ik weet niet wie hier achter wonen, maar dat ze, nou, dat ze ons vreugdegejuich horen. Waarom? Om maar mee te doen met de wereld? Nee, omdat wij vanuit ons hart die blijdschap naar God willen uiten. Want als we dat hier oefenen, dan kunnen we het straks in de hemel. Maar er is nog een ander vreugdegejuich, weer precies hetzelfde woord waar ik bij stil wil staan. En dat is in 1 Petrus 4. En dan komt het nog een beetje dichterbij. En dan wordt het ook een beetje ongemakkelijk, denk ik. Tenminste, voor mij was dat ongemakkelijk in het verleden. 1 Petrus 4, vers 13 en 14. Ik begin bij vers 12. Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden alsof u iets vreemds overkwam, maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Als u smaad wordt aangedaan om de naam van Christus, dan bent u zalig, want de geest van de heerlijkheid van God rust op u. Wat hen betreft wordt hij wel gelasterd, maar wat u betreft wordt hij verheerlijkt. Nou, wij hebben de eer gehad om een hele tijd te wonen naast iemand die het bloed onder onze nagels weghaalde. En dat deed hij omdat wij christenen waren. En wat hebben we gebaald? Wat hebben we ook gemopperd soms op die man en op de omstandigheden. Maar wij hebben het nooit kwaad met, wij hebben nooit kwaad met kwaad vergolden. Daar heeft de Heer ons voor bewaard. Maar weet je, hij heeft ons geleerd om te begrijpen waar het hier over gaat. Door die omstandigheden. Hij heeft ons geleerd om inderdaad te lijden omdat wij van Christus waren. Hij was niet boos op mijzelf. Hij schold tegen God. En dat moeten we ons goed beseffen als wij verdrukking, beproeving, verdrukking, als we daaronder te lijden hebben. Als mensen lelijk tegen ons doen, omdat we christen zijn, omdat we voor de waarheid uitkomen, omdat we pal staan voor die dingen die we onderwezen hebben gekregen uit het woord van God en zelf ontdekt hebben. En als we daaraan vasthouden, dan moeten we de Heer danken daarvoor. Want dat zegt Petrus hier, van als je daardoor verdrukking krijgt, dan moet je je verblijden. Dan moet er vreugde gejuich zijn, staat er letterlijk. Dan moet je je verheugen. Nou, dat staat een beetje netjes, want er staat de vertalers, die waren ook een beetje niet al te uitbundig. Maar er staat, dan moet je vreugde gejuich laten horen. Zoals de discipelen in Handelingen 5, toen ze voor de raad moesten verschijnen en gegezeld werden, en dat er gezegd werd, en denk erom, je mag niet meer over die opstanding van Jezus praten, dat ze zich waardig, dat ze blij waren en waardig bevonden worden om voor hem smaad te lijden. Nou, alsjeblieft. Ik weet niet wat het komende jaar ons brengt, of we hier überhaupt nog zijn allemaal, want ik verwacht echt elk moment de komst van de Heer Jezus om zijn gemeente op te halen. Maar als we hier nog zijn, dan hebben wij als christenen een steeds moeilijke tijd. Want het is nu nog de strijd naar de Joden en naar het land Israël, maar uiteindelijk is het de strijd tegen God en tegen ons. En misschien staan ze niet gelijk met een zwaard klaar, maar wij worden wel steeds meer ingeperkt. Het net wordt aangetrokken. Wij moeten straks een digitale identiteit aannemen, zodat de EU, het herstelde Romeinse Rijk wat opgetuigd wordt, ons kan controleren en kan managen en ons de kant uit kan duwen die ze hebben willen. En het wordt voor ons steeds moeilijker, dat is het nu al, om voor de waarheid uit te komen. Om paal te staan van wat God ons gezegd heeft in zijn woord. Maar als we dat doen en wij krijgen daar weerstand tegen, als je een beslissing neemt die voor de mensen om je heen knotsgek is en ze je daarmee om de oren slaan, dan moet je de Heer danken, want zij belasteren God, niet jou. En zij vereren, jij mag hem verheerlijken, want hij wordt daardoor verheerlijkt. Want als jij meedoet met de wereld, dan leid je ook geen verdrukking. Dan doe je net als hun en dan heeft de duivel je waar die je hebben wil. Een broeder zei ooit eens tegen mij van, als dit jou overkomt, dan overkomt je dat omdat de Satan jou bij God weg wil trekken. Maar als je bij God weg bent, ja, dan laat hij je wel met rust, want dan heeft hij zijn zin, dan heeft hij niks bij jou te zoeken. Dit is nou precies wat er gebeurt als je met vreugdegejuich de kerk uitloopt. Als je laat zien van yes, wij zijn een kind van God en wij zingen tot eer van hem. En wij komen bij elkaar tot eer van hem. En wij accepteren en respecteren elkaar als kinderen van God. Die aan elkaar gegeven zijn en wij eren hem. En als je dan uitgescholden wordt, dan moet je zeggen, nou heer, hij is voor u. Gaat u er maar mee. En dan mag je tot het moment komen wat Michael in de brief van Judas tegen Satan zei toen ze ruzie maakte over het lichaam van Mozes, notabene. Toen zei Michael, de Heer bestraffe u. Michael die hoefde maar met een vinger te knippen en de Satan was al in de hel geworpen. Want de engelen gaan dat straks doen. Maar dat deed hij niet. De Heer bestraffe u. En wij hebben dat geleerd door omstandigheden. Wij moeten met elkaar leren dat als wij verdrukking te lijden hebben, dan is dat omdat je christen bent. Niet omdat je hoe je eruit ziet of wat je aan hebt, maar omdat er iets in jouw hart zit waar de tegenstander last van heeft. Want die ziet dat. Net zo goed als dat wij mensen kunnen herkennen die in de duisternis leven, die letterlijk in de duisternis leven. Maar die zien bij jou en mij, nou misschien wel een lichtkoepel. Wie zal het zeggen? Ik heb ooit eens een keer een man ontmoet bij de deur en die klapte de deur gelijk weer dicht. Maar ik zag nog net die twee donkere gaten die waar geen licht in zat. Ik denk, ja, dit is een botsing in de geestelijke wereld. Deze man kon mij niet zien. En nog, als die mij ziet in het dorp, kan die me niet zien. Maar dat is een botsing in de geestelijke wereld, niet letterlijk tegen mij of jou. En als we ons dat beseffen, dan kunnen we God verheerlijken. Dan kunnen we ons verblijden en verheugen. Dan zeggen we, Heer, hoe groot bent u? Want u hebt alles in uw hand. En u zult ook met de goddelozen afrekenen. Maar geeft u ons nog de kracht en de wijsheid en de mogelijkheid om het evangelie ook aan zulke mensen te brengen. En dan, aan het eind. Ja, ik heb hier nog een tekst. Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking, volhard in het gebed. Romeinen 12, vers 12. Verblijd u in de hoop. Nou, die hoop, die waar wij ons in verblijden, dat lezen we in Openbaring 19. En daar hebben we ook weer een vreugdegejuich. Een halleluja in de hemel. En wat is het mooi als je mag beginnen met een halleluja bij de schepping in de hemel. Een halleluja, een vreugdegejuich, een blijdschap hier en nu op de aarde, omdat we kinderen van God zijn door het bloed van de Heer Jezus Christus. En dat er ook weer in de eindtijd, als we in de hemel zijn, een vreugdegejuich is in de hemel. Vers 7 lezen we daarvan. Laten we blij zijn en ons verheugen, Openbaring 19. Laten we blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En haar is gegeven zich met smetteloos blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. En ik had eigenlijk bij vers 6 moeten beginnen. Ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als gedruis van vele wateren en een geluid van zware donderslagen. Halleluja! Want de Heer, de Almachtige God, is koning geworden. Dit ziet op de tijd die wij in de hemel meemaken. Laten we blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven, staat er in een andere vertaling. In de HSV staat, daar heb ik uit voorgelezen, ja. Laten we blij zijn en ons verheugen. Hier staan ook weer die twee woorden van blijdschap, gewoon het gara, maar ook het vreugdegejuich. In de hemel, bij God zelf, met alle engelen en iedereen die ons is voorgegaan. En wat is dat? Een geweldige hoop en een geweldige troost in deze tijd. God die alles in zijn hand had, letterlijk toen hij de wereld schiep en alles wat erin is, de zichtbare en de onzichtbare dingen, een vreugdegejuich op het moment dat je tot geloof kwam. En wat is dat geweldig dat je dat mag weten, dat toen je knieën boog, misschien wel letterlijk, voor voor de Heer Jezus dat er feest was in de hemel. Want we lezen, ik heb die tekst niet voorgelezen, maar in Lucas 15 lees je twee keer dat er blijdschap in de hemel is over één zondaar die zich bekeert. Ik weet niet of je bewust was toen je tot bekering kwam, nou, of misschien toen je gedoopt werd, maar dat er feest was in de hemel. En ik heb mij dat nooit zo beseft dan toen ik zelf mensen ging dopen en mocht dopen. En iedere keer, en misschien de een meer als de ander, maar kwam ik onder de indruk van, ze waren voor die tijd al bekeerd, maar op het moment dat mensen, als ze gedoopt worden, het water uitkomen, dan gebeurt er iets. Ja, dan gebeurt er iets, want dan wordt het niet alleen op aarde zichtbaar dat iemand echt voor Christus gekozen heeft, maar er wordt ook in de hemel feest gevierd. Want nu is het zichtbaar geworden. Nu heeft deze persoon die beleden heeft een kind van God te willen zijn door het geloof in de Heer Jezus Christus, het ook laten zien, niet alleen aan ons om ons heen, maar ook in de hemelse gewesten. En ik weet zeker dat de duivel met zijn trabanten baalt als een stekker, maar de engelen van de Heer Jezus Christus, van God, die hebben de overhand en die vieren de feest. Het feest waar wij ook deel van uit mogen maken als we in de eeuwigheid zijn. En misschien zijn we daar al heel gauw. En als je erover inzit hoe het allemaal zal gaan, hou je vast bij de woorden van de Bijbel. En dan mag je daar blij over zijn. Ondanks dat de aardse tent, zoals we dan zo mooi Bijbels verwoorden, afgebroken wordt. En daar hebben we allemaal last van. We zijn allemaal wat eerder moe als je ouder wordt. En sommigen hebben al een gehoorapparaat. Bijna iedereen heeft tegenwoordig een bril en kunst. Middelen, binnen en buiten. En dan merk je dat onze aardse tent afgebroken wordt. Maar dat is ook de bedoeling, want God wil ons in de hemel hebben. En wij zien echt uit naar de opname van de gemeente. Maar sommigen, en als het nog even duurt, moeten het anders meemaken. Maar weet wel dat als je in het graf gaat, dat je de eerste bent bij de opstanding. En wij gaan pas daar achteraan. Weliswaar in hetzelfde ogenblik, maar dan heb je als het ware een beetje voorgedrongen, zou ik willen zeggen. Maar laten we dat vasthouden. Feest in de hemel en op aarde. Vreugdegejuich. Wat zal dat een moment zijn? En ik weet zeker dat de engelen in de hemel dan ook staan te juichen. Dat ze zien dat die bruid binnengehaald wordt. En dat we bij de Heer Jezus Christus en bij God de Vader in het Vaderhuis mogen zijn. Wat een hoop, wat een troost. En wat een prachtig vooruitzicht op de grens van 25-26. Wat er ook gebeurt, God heeft het allemaal in zijn hand. Amen.